Touché vandaag met cabaretière Karin Bloemen. Volgende zondag wordt ze 60. Ze mag dan al Nederlands grootste diva zijn, toch weet ze beter dan wie ook hoe het echte leven in elkaar zit. Toen ze 3 was, werd haar echte vader geruild voor een stiefvader, een man die haar vanaf haar 7e seksueel heeft misbruikt. Pas op haar 14e kwam de waarheid aan het licht. Maar toen moest het ware leven nog beginnen. Hoe ontwikkel je jezelf als vrouw met een incestverleden? Hoe vertel je dit verhaal aan je partner, je dochters? Is je moeder nog wel je moeder? En hoe anders is het, is de hulp nu als je het vergelijkt met de jaren 70? Dit is Touché met Karin Bloemen. Een goede middag. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up, like a sex machine. Get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up, like a sex machine. Get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up, like a sex machine. Get on up. Wait a minute. Shake your arm, then use your palm. Stay on the scene, like a sex machine. You got to have the feeling. Sure as your bone. Get it together. Right on, right on. Get up, get on up. Get up, get on up. Get up, get on up.
James Brown, de legendarische James Brown, natuurlijk in 1970 met Sex Machine. Karin Bloemen, waarom wou je dit laten horen?
Nou ja, dit was mijn jeugd na mijn hele zware jeugd. Vanaf mijn 15e was ik natuurlijk te vinden in de disco's in Schagen. En voelde me bevrijd dat mijn stiefvader was verdwenen. En dit was de tijd van die muziek. Dus wij vielen met ons neus in de boter. Met de meest waanzinnige funk. En weet je, Sly and the Family Stone. En James Brown. En de Jackson 5. En Santana. Het was te gek. De mooiste en de gaafste en de lekkerste muziek is toen gemaakt.
En dat hielp natuurlijk, dat dansen, om dat verleden
dus
te vergeten.
Al mijn fysieke spanning, en die had ik veel, want mijn hele lijf stond op tilt. Weet je, ik weet nog dat ik een keertje bij mijn moeder in bed lag, want ik kon niet slapen, maar alleen maar alsof ik een soort spasma had. Weet je, mijn voeten kon trillen, mijn handen trillen, mijn hele lijf was gewoon... Je bent natuurlijk zo gespannen door die narigheid vanaf mijn 7e. Dus in de disco kon ik helemaal los. En dus ik deed het niet een half uurtje dansen, maar deze vrouw die stond 4-5 uur achter elkaar als een gek gewoon. Dansen. En ik had natuurlijk geen cent te maken, dus dan rende ik naar de wc, dronk de kraan leeg. En dus de horeca heeft niet veel aan mij verdiend in die tijd. Maar oh, wat was dat heerlijk.
Het misbruik in jullie gezin kwam aan het licht midden jaren 70. Hoe werd daar toen mee omgegaan? Want je vertelt in jouw boek het ware verhaal over het bezoek van ene Andy van de kinderbescherming.
Ja.
Hoe was dat toen?
Nou, toen was er eigenlijk niks. En werd er eigenlijk alleen maar op gehamerd dat het toch allemaal niet zo erg was. En dat het toch het belangrijkste was dat het gezin bij elkaar bleef. En wij lieten natuurlijk ook niet, zoals wij dat zeggen, het achterste van de tong zien. Je ging natuurlijk niet precies vertellen wat je dacht. Ik vertrouw die man voor geen meter. Ik ga niet vertellen wat er echt gebeurd is, want deze man is niet goed bij zijn hoofd. Weet je, als iemand zo'n insteek heeft, dan weet je als jongeling, weet je meteen, oh, dit gaat hem gewoon echt niet worden. Dus toen, men wist niks, men kon er niks mee, de familie deed niks, de politie deed niks. We hebben natuurlijk allemaal aangifte gedaan, er gebeurde gewoon niets mee. Iedereen had, zoals ze dat dan zo mooi zeggen, boter op het hoofd. Dus dat valt er wel mee. Weet je, en pas veel later hoor, ja, maar die was ook en die was ook en die. Dus een heleboel vaders waren in de rare veronderstelling dat het vrij normaal was om met je kinderbed te gaan. En dat is nu nog steeds, hè. Dat is niet heel veel veranderd.
Ja, want doen we het nu beter of niet?
Kijk,
als het gaat over opvang en
we hebben veel meer kennis.
Detecteren ook vooral, hè, van wat er achter de deuren en de ramen gebeurt.
Deze coronatijd is afschuwelijk. Als je in een incestueuze relatie zit met je vader of stiefvader, of de vriend van je moeder, dan je kunt geen kant op, want je moet thuis blijven. Ik kon nog naar school en ik had altijd heel veel schoolwerk, snap je? Dat was mijn veiligste plek om te zijn. En ik mocht niet afspreken met vriendjes en vriendinnetjes. Dus ik had het heel druk op school. Ik haalde ateneum met gemak, want daar was ik het allerliefst van mijn leven. En de kinderen nu hebben geen plek, die moeten thuis zijn. Dus ook in Nederland, de meldingen zijn 3 keer zoveel hoger dan voor de coronacrisis. Het leed achter de voordeur is afschuwelijk. Dus zoveel mogelijk collega's die daarmee begaan zijn en mensen die op internet en Facebook en Instagram functioneren, die proberen ook dat leed te benoemen en heel duidelijk te maken. Wij hadden een actie, het is niet jouw schuld. En wij lieten dan allemaal belangrijk personen, weet je, dus bekende Nederlanders, politici, presentatrices op televisie, allemaal een brief voorlezen van lieve schat, jij woont nu thuis. Geloof me, één ding, het is niet jouw schuld. Wat er ook aan de hand is, probeer jezelf altijd te zeggen, het is niet jouw schuld. Want dat is de belangrijkste, eigenlijk doet dat nog meer zeer dan verkracht worden, is dat je denkt, ik heb dit over mezelf afgeroepen. En dat is ook wat voortdurend je wordt verteld als kind. Jij, het is jouw schuld. Weet je, jij doet dit met mij, zegt de volwassene tegen het kind. Dus wij proberen wel van alles, maar er is nog te veel leed en er wordt nog steeds veel te weinig op geacteerd.
Jij werkt samen met Team Kim, een organisatie in Nederland dat zich echt wel inzet om kinderen duidelijk te maken dat dit kan gebeuren en dat je daar mag over praten. Wat doe jij dan precies voor die organisatie?
Nou, Team Kim functioneert natuurlijk helemaal op zichzelf en Kim van der Laar die bestiert dat en die leidt eigenlijk jonge mensen op die het zelf hebben ervaren. En dat noemt zij ervaringsdeskundige, wat ik een heel mooie naam vind. En in plaats van slachtoffer is dat een stuk liever of zo. Ja, ik weet het, slimmer. Deze ervaringsdeskundige die begeleidt zij om uiteindelijk te spreken voor scholen, voor politieagenten, voor leraren, voor brandweermannen, voor hulpverleners. Om ze te leren hoe ze moeten omgaan met iemand die uit zo'n situatie komt. Want dat is vaak nog het hiaat. We weten niet hoe je moet acteren op zo'n probleem. Want je denkt toch meteen, is dit nou gelogen? Ze weten het gewoon niet. En ze worden heel onzeker, hulpverleners. Want het is natuurlijk zijn woord tegen haar woord.
En wat is het beste om te doen in zo'n situatie?
Ja, sowieso apart zetten. En dus dat doet Kim allemaal. Hè. En met team Kim, die proberen het duidelijk te maken. Als je een geval krijgt, probeer dan in ieder geval de twee uit elkaar te zetten. Zodat de invloed van de volwassene op het kind vervalt. En probeer niet voor ingevulde vragen te stellen. Als je begint, zoals bij een politiebureau ooit, wat had je aan? Dat je denkt, en dat is relevant? Weet je, want dat relateert meteen aan schuldgevoel. Aan je hebt het uitgelokt. En heel gek, maar dat kan niet. Een kind van 7, 8, 9, 10, 11, 12, een kind lokt niet uit. Dat is, weet je, als je een kort jurkje aan hebt, dan heb je gewoon een kort jurkje aan. Punt. Dat heeft niets te maken met seks uitlokken. Dus je moet dat soort vooringenomen vraagstellingen al proberen te voorkomen. En het vertrouwen winnen van zo'n jong iemand. En echt absoluut bevestigen. Ik ga niet jouw leven verwoesten. Jij moet nu niet naar een kinderopvang of naar een gevangenis. Je probeert alleen maar duidelijkheid en klaarheid te krijgen over wat er aan de hand is, zonder consequenties. En je moet altijd benadrukken, het blijft echt tussen jou en mij. Dus wat je me vertelt is vertrouwelijk en je kan alles vertellen, want ik ga dat niet meteen, ik hoor net van je dochter, weet je wel, dat gaat niet gebeuren. Dus pas als het vertrouwen daar is, heb je kans dat er ook een eerlijk verhaal komt.
Je praat ook in scholen met jongeren. Kan je snel detecteren of daar kinderen tussen zitten die zelf slachtoffer zijn?
Nou ja, Kim, uit haar ervaring moet ik spreken. Want ik ben nooit mee geweest naar een school. Want het is ook zo moeilijk. Want als ik als bekende Nederlander meega, dan is er meteen een verschuiving van de aandacht. Dan is er een heel beroemd iemand. Ja. Dus niemand gaat dan meer. Dan gebeurt er iets heel geks bij mensen. Dus Kim doet het juist expres met haar ervaringsdeskundige. En ik help Kim om de ervaringsdeskundige te leren spreken, ademen, staan, bewust zijn, kijken. Ik leer ze eigenlijk de theatrale technieken om te zorgen dat ze bij zichzelf kunnen blijven. Mm-hmm. Want als je spreekt en heel langzaam kom je niet meer bij je adem, dan heb je een probleem. Dus dat is een techniek, die kan ik ze leren. En dat is al super gaaf om te doen. Weet je, om die kleine begeleiding te geven die kant op.
Nu, de cijfers zijn ontstellend. Hè? Hoeveel jongeren
Jullie hebben toch ook een meldingsnummer?
We hebben een meldingsnummer. 1712 is een professionele hulplijn voor vragen over geweld, misbruik, kindermishandeling. Teleonthaal is er natuurlijk ook, waar mensen altijd terecht kunnen. Maar die cijfers blijven ontstellend. En dan is er ook nog altijd een dark number. Zoveel mensen die niet met hun verhaal tot bij een hulporganisatie komen. Schaamte is daar bij de oorzaak.
Schaamte en schuldgevoel.
Kan jij dat uitleggen? Waarover schaam je je dan echt als je dat hebt meegemaakt?
Nou, je schaamt je eigenlijk het meest, en dat probeer ik ook in mijn boek zo duidelijk mogelijk te maken, dat je het toestaat. Weet je, je kunt niet vechten en toch neem je het jezelf kwalijk dat je niet vecht. Je kunt vluchten, dus je neemt jezelf kwalijk dat je niet vlucht. En er zit iets met de loyaliteit naar je broertjes en je zusjes. De loyaliteit naar je moeder. De loyaliteit naar het huishouden. De schade en de schande over het huis als het uitkomt.
Want het is vaak iemand die bekend is, hè, in het gezin.
Kind, het zijn opa's, ooms, broers, buurmannen. Je kan het echt zo gek niet bedenken. Mm-hmm. En ik snap ook niet wat de Heere toch bezielt om te denken dat dat normaal is. Dat vind ik het. En daarom is het ook nog eens heel gevaarlijk. Want je mensbeeld wordt heel erg beschadigd. Mm. Ik heb zelf bij mijn moeder, die zei echt van elke man, oh, dat zijn klootzakken, ze zijn niet te vertrouwen. Dat ging mij echt te ver. Want ik weet dat er zoveel mannen begaan zijn met het lot van deze slachtoffers. En er zijn zoveel mannen die zich heel erg bewust zijn van hun verantwoordelijkheid als het gaat om seksuele intimiteit. En er zijn er ook een heleboel die gewoon in de war zijn. Die denken echt, zo erg is het toch niet. Dus het is aan ons de taak om uit te leggen dat het schadelijk is op een heel diep niveau. En ik krijg elke dag, hè, niet overdreven, elke dag krijg ik berichtjes op Facebook en Instagram en via mijn info over het boek. Ik ben 82. Ik heb het nog nooit iemand verteld. En mijn hele leven lang heb ik hier dus ziektes aan alle kanten. Het effect van wat er is gebeurd in de jeugd is zo bizar groot. Mensen zijn zo beschadigd tot op zo'n diep niveau in hun bewustzijn. En onderbewustzijn, het is echt te erg. Mm. Dus het is onze verantwoordelijkheid, ook als mediamakers, om altijd weer te zeggen, lieve vaders en mannen, hou er nou toch een keer mee op om te denken dat het niet schadelijk is. En stop je lul in een pakje boter, maar hou op met gewoon jonge kinderen te beschadigen. Want dat is eigenlijk de ene kant. En aan de andere kant, lieve slachtoffers, als je vertelt, dan ga je niet dood. Je wordt niet opgesloten in een gevangenis, maar je wordt geholpen. Iemand komt jou vertellen dat er nog licht is aan het eind van de tunnel. En dat er nog een heel leven voor je ligt. Waar je, en dat probeer ik te bewijzen door het te leven. Je kunt gelukkig worden. Je kunt intimiteit en seksualiteit op een normale, gezonde, heerlijke, fijne manier ervaren. Zonder dwang en zonder druk en zonder pijn en angst en schaamte. Het kan. Het is echt mogelijk.
Le mystère des voix bulgares met Admadja Douma Strachilou. Ik zeg het waarschijnlijk helemaal verkeerd. Karin Bloemen, maar het is geweldige muziek, hè?
Oh, dit is
zo troostend, zo mooi.
Zo mooi. Ik vind het zo gaaf, dat zijn pure, echt pure stemmen. En vaak ook zonder... Als ze een vibrato hebben, dan kiezen ze ervoor. Maar het is heel erg... Het is recht, het is nooit... Het is geen André Hazes.
Vanuit de buik.
Vanuit de buik. Mm. En dan alsof ze op de berg staan met z'n allen. En ze maken harmonieën niet tweestemmig, niet driestemmig, niet vierstemmig. Nee, vijf, zes of zevenstemmig. Dus die klanken die gaan schuren tegen elkaar in met allemaal... Het is echt jazz, maar dan klassiek. Het is echt bizar.
En welke betekenis heeft dit nu voor jou?
Het zou het leukste zijn om nu te zeggen, nee, niks gewoon. Nou ja, wij zijn natuurlijk allen gevoelig voor muziek. En de een die wordt emotioneel bij André Hazes. En de ander bij Koos Alberts. En weer een... Weet je wel, we hebben allemaal zo... En ik krijg hier altijd... Ik draai het in de auto. En dan bij het derde nummer... dan krijg ik al kippenvel. En bij het vierde nummer ga ik huilen. En bij het vijfde nummer... Dan ben ik op de berg. Ik ben er gewoon. Ik sta tussen die vrouwen in. En het heeft iets heel puurs. Bijna kinderlijk eerlijks. Dat is zo verschrikkelijk. Ik vind het verschrikkelijk mooi.
Paste ook bij het afscheid voor jouw moeder, hè? Deze muziek.
Ja. Nou ja, mijn moeder hield van stemmen. En mijn moeder lag op haar sterfbed. En ze heeft niet lang gelegen om te sterven. Maar ze was wel hartstikke ziek. En er was geen redden meer aan. Dus toen ze... Dan krijg je toch palliatieve zorg. En dan ga je steeds iets... Weet je, dan krijgt ze morfine en dan zakken ze langzaam weg. En ze bleef maar woelen en onrustig. En toen dacht ik, ik ga gewoon mooie klassieke muziek. Laat me gewoon met mijn telefoontje zo bij de oor. En toen dacht ik, oh, dat doe ik een beetje Callas. En dan werd ze even helemaal rustig. En dan moest ik wat anders zoeken. En dan werd ze weer onrustig. En dan deed ik... Les voix mystères de Bulgare. En dan werd ze weer rustig. Dus het neemt je ook echt mee naar een andere tijd en een ander leven. En dat is prachtig. Dat is wat muziek doet.
Hoe heeft jouw moeder het hele misbruikverhaal met zich meegedragen?
Nou ja, weet je... Bij misbruik op zo'n schaal, net zoals in ons gezin... is iedereen slachtoffer. Mm-hmm. Behalve de dader.
Zij ook dus.
En mijn moeder is net zo slachtoffer. Net
op welke manier
schuld,
dan?
Nou, schuld, schaamte, medeplichtigheid, haar eigen verhaal, haar angst. Zij is ook geslagen en in een hoek gegooid. En die gewoon ook blauwe plekken, 's ochtends de kamer uit. En zij heeft ook dingen moeten doen die ze nooit had gedaan. Als hij niet had gezegd dat ze dat moest doen. Dus... En ik weet pas sinds ik het boek las van Natasja Kampusch, wat ik iedereen kan aanraden. Natasja heeft geschreven over haar gevangenschap.
Het Oostenrijkse meisje dat is 8 jaar lang vastgehouden. Maar ook buiten kwam, hè, met haar dader.
Ja, nee, maar zij schreef in dat boek uiteindelijk over het... dat heet het Stockholm-syndroom.
Ja.
En ik had er nog nooit van gehoord. Ja, misschien komt dat eens langs in een film. Want het gaat dan over de gijzelnemer. Die de gegijzelde op een gegeven moment zo voor zich wint. Dat er bijna een soort liefde... Dus je denkt dan dat je houdt van je gijzelnemer. Dus het draait zich om. Het is een beetje... je kent het principe toch... Don't bite the hand that feeds you. En dat is een basisprincipe in het leven. Om te overleven moet je niet de hand bijten die het eten geeft. Anders heb je geen eten, ga je dood. Dat beschreef Natasja Kampusch op zo'n goede manier... dat ik toen pas snapte... oh shit, dat hadden wij allemaal. Op een gegeven moment weet je niet meer wie is... en van wie je wel en niet houdt. Maar je besluit gewoon... dit moet wel, dat het liefde is. En dat had mijn moeder natuurlijk. Mm-hmm. En dat had mijn oudste zus. Die is zelfs met hem getrouwd. Heeft ze kinderen gekregen. Heeft ze kinderen gebaard en verzorgd. En heeft hem altijd beschermd. Totdat ze het echt niet meer aankon. En dat is een nog triester verhaal dan mijn verhaal.
Ja, want dat is als buitenstaander... echt heel moeilijk te begrijpen, hè? Dat jouw oudste zus is getrouwd met jouw stiefvader, met die man. En daar nog 2 kinderen mee heeft gemaakt.
Ja, en zij is natuurlijk op een zeer trieste wijze om het leven gekomen in een brand. Met het oudste zoontje, Benny, die was 10. En met haar pasgeboren baby van haar derde man, die was 3 maanden oud. En Gerben, was de zoon, die was toen 6. En die is gered met zijn stiefvader, Sascha. En uiteindelijk ben ik degene geworden die voor Gerben heeft gezorgd.
Voor de zoon Van jouw stiefvader?
Ja. En dat is omdat Gerben een product is van mijn zus. En mijn zus heeft hem gebaard. En met zoveel liefde en zoveel hoop op een beter leven voor dit kind. En ik heb het haar beloofd om voor hem te zorgen. En dat heb ik met heel veel liefde en compassie en geduld heb ik het gedaan. Bizar genoeg werd het door diezelfde stiefvader omgedraaid. Die schreef me op een dag: je moet wel veel van mij gehouden hebben dat je nu voor mijn kind zorgt. Dat je denkt, wauw, dan ben je ziek. Dus die man heeft nooit begrepen wat voor een werkelijke schade hij heeft aangericht. Zowel in mijn leven als in het leven van mijn zus en mijn andere zus en mijn moeder. En natuurlijk ook mijn halfbroertje en halfzusje die mijn moeder heeft gekregen van hem. Ook zij zijn slachtoffer. Ook zij hebben een totaal verkeerd zelfbeeld en mensbeeld. Ook hun leven is aangeraakt door zijn destructieve gedrag. Wij allen dragen een kruis door hem.
Het is pas na de scheiding met jouw zus dat hij voor de rechtbank is verschenen. Hè, waar hij 2 jaar voorwaardelijk heeft gekregen.
Ja, kans op recidive, dat was klein.
Kon jij daarmee leven met die uitspraak? 2 jaar voorwaardelijk?
Ja. Nou, in die tijd was dat al een godswonder.
85,
want, ja. 1985, toen men was nog zo niet gewend aan dit soort zaken. En het was ook mijn woord tegen zijn woord. Het belangrijkste voor mij op dat moment was dat de rechter zei: meneer Kuyt, wij bevinden u schuldig aan misbruik. U bent schuldig. Die zin haalde bij mij de schuld weg. En bij mijn zusje en bij mijn moeder. En opeens was het duidelijk. Iemand van bovenaf had besloten: dit kun je niet doen. En dat hij nou zei: ach ja, het is net als sigaretten roken. Weet je, als je er 1 keer aan begint, kan je niet stoppen. Dat zijn natuurlijk belachelijke zinnen. Waarvan zelfs de rechter die zag je kijken op iets van: dit meen je niet. Maar je kan er niks mee. En het was natuurlijk de rol van mijn moeder was daarin in dat vonnis natuurlijk belangrijk. Want een deel was ook haar verantwoordelijkheid die zij als ouder niet had genomen. En mijn zuster was met hem getrouwd geweest en als volwassen vrouw. Dus dan vervalt de incest. En ja, dat is natuurlijk bizar als je erover nadenkt. Want het gaat dus veel verder dan incest. Het is de indoctrinatie in je leven. Het manipulatieve. En dat is ook wat het zo sociopathisch maakt. Ik heb net die documentaire gezien van Epstein.
Ja.
Nou, dat je denkt, oh, er zijn nog een kleine 4000 vrouwen die precies hetzelfde deden als wij. Namelijk stilvallen en alleen maar denken: what the fuck is dit? Dus we zijn meisjes, we zijn niet alleen. Weet je wel, het is niet dat jij gek bent omdat het je gebeurt. Het gebeurt ons allemaal als we in een situatie komen waarin we onszelf niet kunnen beschermen. En toen wisten de rechters dat niet, nu zijn ze wel wijzer, hè?
Mm-hmm. Jullie hebben ook zo lang daar niet over gepraat, binnen het gezin natuurlijk, zolang dat aan de gang was. Ging dat praten daarna? Lukte dat?
Nee.
Dat gaat niet.
Nee, op een gegeven moment zit er zoveel zeer en zoveel pijn en zoveel, vooral dat schuldgevoel. Mijn moeder kon het echt niet aan. En natuurlijk heeft ze wel ooit eens gezegd: ik heb alles fout gedaan. Maar dat was dan zo'n zelfbeklag. Dat je daar, als je daar zelf nog niet uit bent, ook helemaal niks mee kunt. Dus wij zijn alle stadia van met elkaar omgaan en elkaar hervinden en kwalijk nemen en weer vergeven. En weet je, dat gaat woe, steeds heen en weer. En mijn moeder heeft natuurlijk alle klappen moeten ondergaan. Weet je, de echtscheiding natuurlijk, de heilig met geld. Die man loog alles bij elkaar. Wat er maar te liegen was. Hij had natuurlijk helemaal geen geld. Hij had natuurlijk helemaal geen 2 panden. Hij had natuurlijk helemaal geen 3 auto's. Dat je denkt, oh. Dus mijn moeder werd echt ook nog financieel aan alle kanten, ja, wij noemen dat genaaid. Dus dat, mijn zus, dat trouwen, die kinderen, haar eerste zoontje van Annelies was zwaar gehandicapt. Dus dat kwam er ook nog eens bovenop. Dat was natuurlijk een leed. Dat is al verdriet genoeg. En toen zij overleed, ja, toen was mijn moeder stuk. Dan ga je toch niet zeggen: oh mam, dan wil ik het ook nog eens hebben over vroeger. Nou ja, dat ga je natuurlijk niet doen. Plus op een gegeven moment word je volwassen en verantwoordelijk voor je eigen leven. En je moet elkaar leren vergeven. Anders kun je niet verder. En ik heb al heel jong geleerd met haat leven. Ik heb nieuws voor je. Dat slaat op jou. Je haat gaat nooit naar degene waar je het voor bedoelt. Het maakt alleen maar jou kapot. Haat en wrok. Het werkt gewoon niet. Dus laat het los. En leef je leven zoals het geleefd hoort te worden. Geniet.
In die documentaire over Jeffrey Epstein, die nu nog altijd te bekijken is op Netflix, leerde ik dat dat soort mensen vooral op zoek gaan naar zwakkelingen, vrouwen die al een moeilijk leven hebben. Als je die theorie bekijkt en bekijkt tegenover hoe jouw moeder is getrapt in die val van die man, klopt dat ook voor haar? Was hij ook in zekere zin een zwakke vrouw, een ongelukkige vrouw?
Nee, maar de predators, dus de jagers die erop uit zijn om zo met een vrouw en ook soms ook met jonge mannen om te gaan, die weten precies waar je zwakke plek ligt. Mijn stiefvader was daar zo belachelijk goed in. Het was bijna een kunstvorm, echt bizar. Zoals hij precies wist hoe die je kon pakken, waar je zwakke plek ligt, hoe je... Oké, weet je wel, meteen... Hij kon natuurlijk ook op een gegeven moment... Zeker bij kinderen kun je natuurlijk alles doen. Je hoeft ze alleen maar bang te maken. Je hoeft alleen maar te dreigen. Ik vermoord je familie. Je bent klaar. Maar bij Epstein is het bijna... Het is zo ontzettend laag. En natuurlijk alle arme meisjes. En gewoon zeggen, je kunt $200 verdienen als je me komt masseren. En dan denk je, oké. Over een been wrijven, dat kan ik wel. En op het moment dat er dan iemand zich omdraait en je verkracht, dan denk je alleen maar, hè? Dus dat bevriezen, waar ik het over had. Ja. De drie basisdingen, bevriezen of vluchten of vechten. Een volwassen kerel, je gaat er niet tegen vechten. Vluchten kan niet van de stad, maar waar ik in over elkaar. Maar dan zijn ze vrouw staat om de hoek. Dus opeens gebeurt het. En heel veel vrouwen in die documentaire zeiden ook letterlijk. Ik dacht alleen maar, hè? Wat gebeurt er nou? En opeens sta je gebogen over een tafel en je wordt genomen. En dan komt de schaamte en de schuld. En dan zegt die man, bedankt hè, $200, hoi. En je bent alleen maar stupéfait. Je bent gewoon totaal de weg kwijt. En dus gecorrumpeerd. Want het is ook opgenomen, hè. Mm-hmm. Want die man had overal camera's, ja. In elke gang, in elke kamer. Dat wisten mensen ook heel vaak niet. Maar hij had alles. Mm-hmm. Dus dan word je chantabel. En dan ben je klaar. You. I'm not living without you.
alle registers open, is dat, hè? Jennifer Holliday, and
dat
I am telling you.
Dan ben je 21, je zingt een leuk liedje, je zit op de academie en iemand zegt, dit graag.
Zo doe jij het met je leerlingen, Karin Bloemen? Je laat hen dit horen?
Nou ja, dus ik als startpunt van een schooljaar, dan heb ik een paar video's. En dan laat ik onder andere dit zien van Jennifer Holliday. Want er was ooit bij de Tony Awards, heeft ze hem geperformed. Ja. En dus het staat op beeld. Nou ja, je weet niet wat je ziet. Zo'n grote, sterke vrouw die met haar hele lichaam dat nummer zingt. Er is geen ontkomen aan. En denk ik, lieve meisjes, lieve jongens, dit is de basis. En dan zie je ze allemaal in paniek denken, oh fuck. Nee, maar echt, het is ook heel heftig, maar zij leeft dat nummer. Ik hoor ook later dat zij echt elke avond, deed ze natuurlijk op on stage in Dreamgirls, de musical, elke avond was ze kapot. Mm. Die deed de show en ze was natuurlijk ook 150 kilo, dat scheelde ook. En dan ging ze naar de hotelkamer en dan viel ze alleen maar in slaap en dan werd ze zo zwakker, dan fratste ze zich helemaal vol en dan ging ze weer. Maar zo goed.
Echt. Karin, heeft muziek jouw leven gered?
Oh, ja, zeker. Ja. Mm-hmm. Ja.
Dat is echt jouw redmiddel geweest. Letterlijk zelfs, want jouw man is muzikant. We kunnen het zelfs zo ver doortrekken.
Nou ja, zoals je bij James Brown hoorde, die waanzinnige gitaarpartij. Het heeft alles. Het is en slim en intelligent en getimed en sexy. En het is... Dus toen ik Marnix ontmoette, dacht ik ook alleen maar... Hallo.
Maar was het moeilijk voor jou om de juiste man te vinden?
Ik heb een heel raar talent gehad eigenlijk mijn hele leven. Ik word zo heerlijk verliefd op iemand. En daar hoef ik helemaal niks mee te doen. Maar ik hou van mensen en ik hou van mannen. Weet je, die in hun volle mannelijkheid man durven zijn. En kwetsbaar en eerlijk en mannelijk en sterk en zwak. Ik hou van de mens. En dus mijn talent om verliefd te worden was groot. Ik ben het ook heel vaak geweest. Ook heel vaak dat je denkt, nou, dat was niet slim. En toen ik op Marnix verliefd ben, was het wel echt, dat was wel bingo. Ja. Maar dat was heel gek. Ik zag hem, ik keek hem in de ogen toen ik hem voor het eerst ontmoette. En ik dacht, ik ken hem. En dat je gewoon heel lang in iemands oog blijft kijken. En alleen maar denkt, hoe kan dat nou? Ik ken hem toch? En elke keer als ik hem aankeek, dan kon ik het niet loslaten. En later vertelde hij ook, nou, wat, jij was zo raar in het begin. Jij stond maar naar me te kijken. Ik denk, wat moet zij van me? En ik dacht, hoe kan dat nou? Ik ken hem.
Maar je schrijft in je boek, Mijn Ware Verhaal, mijn seksualiteit ontwikkelde zich moeizaam. Ja. Kan ik me ook wel voorstellen dat dat niet simpel was? Want de eerste kus met een jongen na een feestje als jong meisje,
vond jij een leuk
daar
verhaal?
Ging jij natuurlijk veel te snel, want jij wist te veel.
Nee, maar van intimiteit. Kijk, dus wat gecorrumpeerd is, dat krijg je niet zomaar recht.
Nee.
En seks was iets, ja, dat moet je even doen en dan is het klaar. Dat was het minst moeilijke. Terwijl dat voor jonge mensen is dat het moeilijkste. Dus je begint eens met een zoen. En dan, weet je, dat noemen ze de first base, second base, weet je wel. Maar ik had geen idee. Dus ik moest het vanaf de andere kant leren. Ik moest eigenlijk gewoon weer terug naar het begin. En zeker die weet je, dat ik bij die jonge... die totaal in shock was omdat ik meteen zijn edele delen vastpakte. En die zat van, wow, waar gaan we heen? Ja, dat is natuurlijk veel te snel. Dat is helemaal niet goed.
Dus maar hoe is dat dan goed gekomen bij jou?
Want ja, net zo lang doen totdat je het snapt.
Dat
ik heb
zelf...
het gelukkig nooit opgegeven. En ik heb altijd, dus vanuit de gedachte... Dus ik moest eerst bedenken, ik heb recht op intimiteit en op echte seksualiteit. En het is mijn seksualiteit. Hoe kom ik daar? Dus dan probeer je op allerlei mogelijke manieren om te zorgen dat je uiteindelijk dan doet wat jij fijn vindt. En dat is gewoon een lange weg. Ik geloof dat ik op mijn 27ste voor het eerst dacht, oh, gewoon lekker vrijen en dan een ontbijtje. Oh, weet je, dat. En bij Marnix leerde ik dat als je met liefde met elkaar vrijt, dan komt er een hele laag bij. Maar dat wist ik gewoon niet. Ik wist niet. Ik heb het gewoon moeten ontdekken.
Hoe heb je het hem verteld, wat jij had meegemaakt?
Oh ja, bij vrij aan het begin.
Ja?
Ik heb altijd geprobeerd om aan het begin van een relatie meteen heel duidelijk te maken waar ik vandaan kwam. En mijn eerste grote liefde heette Jan. En die was totaal in shock. Maar ja, toen was ik natuurlijk 16 toen ik het hem vertelde. En die kreeg moordneigingen. En die wilde meteen naar. Die dacht ik, maak hem af. En toen zei ik ook, ja, dat kan gewoon niet. Ik heb ook altijd gedacht, je moet nooit zo slecht worden als degene die je verwijt dat slecht is. Je kan niet dat pad bewandelen. Dat heeft geen zin. Maar door het altijd eerlijk te vertellen. Dan krom je ook natuurlijk bij een reactie van degene waar je verliefd op bent. En weet je, Jan schrok. En de tweede grote relatie was Joris. En die schrok. En Marnix die was echt ontdaan. En die probeerde gewoon. Het was wel grappig. Want meestal als mensen schrikken, dan betrekken ze het op zichzelf en dan gaat het dicht. En Marnix was eigenlijk de eerste die iets had van, wat moet dat vreselijk voor jou geweest zijn. En weet je, dus die identificeerde zich naar mij toe. En daar was ik weer helemaal van ontdaan. Want meestal als ik vertel over mijn jeugd, dan word ik hard. Dan komt er een soort zo'n ijskoude muur trekt zich langzaam op. En dan maak ik mezelf een beetje gevoelloos, anders dan komt het dichtbij. En dat had ik toen helemaal. Ik was echt. Dus had iets van, er gebeurt nu iets met je, dat vind ik zo eng. Je wordt opeens heel hard en koud en afstandelijk. En dan, weet je, dan gaat mijn wenkbrauw omhoog. En dan kom je er niet meer in. En dat vond hij eigenlijk veel erger. Dat hij zag wat het met mij deed. Weet je wel? Dus hij heeft alleen maar daarop geacteerd. En iets van, dat vind ik zo erg dat dat met jou gebeurt. Ja, dat was de eerste die zo reageerde.
Jullie hebben samen twee dochters.
Ja, twee hele mooie dochters.
Hoe confronterend was het voor jou om zwanger te zijn, een kind op de wereld te zetten, een dochter?
Nou ja, A, niet confronterend, maar het meest gelukzalige moment ever. Ik was er namelijk van overtuigd dat het niet kon. Ik dacht, ik kan geen kinderen krijgen, dat kan. Ik was nog nooit zwanger geweest. Dus ik dacht, dat is gewoon niet het stuk.
Zelfs na alles wat gebeurd was.
Ja, ik dacht, dat zit er gewoon niet in. Ik slikte natuurlijk ook al vanaf 14e, 15e de pil. Dus ik dacht, dat is gewoon, dat gaat niet gebeuren, maar we kunnen het proberen. Dus bij de eerste maand dat we het probeerden en ik werd niet zwanger, zei ik, ja, zie je wel, het gaat hem echt niet worden. Toef je defatistisch, fatalistisch, hoe noem je dat? En de tweede maand was ik zwanger. En ik was verbijsterd. En ik weet dat heel goed, zo'n predictor.
Ja.
En dat ik erop keek en dat ik zag dat ik zwanger was. En dat gaat dan een soort geluksschok door je heen. Nou, die kende ik helemaal niet. Die had ik nog nooit gehad. Zo gelukkig. Dat ik helemaal, ik was er duizelig van. Toen dacht ik, oh, dit bedoelen ze. Ik was echt alleen maar zo gelukkig. Bizar.
Ben je als moeder ook extra beschermend geweest? Omdat het twee dochters waren?
Nee, ik was heel dankbaar dat ik twee dochters had. Want voor mij was dat ook een soort. Ja, dat klinkt gek, maar het was voor mij alsof de kosmos bevestigde dat het kon. Dat ik vertrouwen had in de wereld. Anders had ik wel zoons gekregen. Zo van veilig, weet je wel. Dus blijkbaar, mijn lijf had er vertrouwen in. En ik, ja, het is natuurlijk te leuk. En Marnix wilde ook heel graag meisjes. Dus ik vond het helemaal te leuk. En ik geprobeerd om niet vanuit mijn angst te regeren. Maar vanuit het geluk en de vrijheid en de liefde. En gelukkig, zoals elke andere ouder, maak ik ook fouten. Heerlijk.
En wat is er van de dochters geworden ondertussen?
Monsters zijn het. Misbruiken alle jongens in de buurt. Nee. Het is er, nee, mijn oudste dochter. Dus laten we vooropstellen. Weet je, mijn zoon Gerben is nu die is van 83, dus die is 37 geworden. Is heel gelukkig getrouwd met een schat van een vrouw. Een Limburgertje, dus die brot die leidt je zo. Hè? Echt te leuk. En zij wonen nu vlakbij Roermond. En hebben net een half jaar geleden een dochter gekregen. En die heet Nova. Wat ik prachtig vind, want het is nieuw voor hem, voor ons. Het is het kleinkind waarvan ik dacht dat ik het nooit zou krijgen. Dus het is echt te gek. En dus met Gerben, en hij werkt in de zorg. Hij werkt nu met autistisch volwassenen. Dus hij heeft zijn hele leven opgepakt en een positieve wending gegeven. En eigenlijk, zal ik maar zeggen, als je het psychologisch bekijkt, zorgt hij voor zijn oudere broertje. Dat vind ik prachtig. En dat doet hij dus echt heel goed. Ze zijn zo blij met hem. Dus nou, trots alom. En mijn oudste dochter is 22, heet Iona en gaat osteopathie studeren. Dat je denkt, natuurlijk. Ze heeft eerst een jaar geneeskunde gedaan, maar dat vond ze te rigide. En de osteopathie is eigenlijk precies wat ze vindt dat nodig is. En onze jongste dochter, heet Eliane, is net 21 geworden. En gaat religiewetenschappen studeren.
Mm-hmm.
Dat je denkt, kijk naar mij en hoor dan dit verhaal. Hoe gek wil je hem precies hebben? Dus dankzij Marnix zijn het hele slimme, lieve, zorgzame, intelligente, leuke wijven geworden. En Gerben een goede vent.
En gaan jullie volgende week samen jouw 60ste verjaardag vieren?
Begint ze weer over die 60 jaar, Fredo?
Je moet afronden.
Hou eens op! Ik word geen 60, ik word 50 en 54 maanden.
Ja, natuurlijk. Ja.
Ik ben hoofd taartenbakker, dus dat komt helemaal
goed. Oké, ja. Zullen we nog afsluiten met Bette Midler? Wat denk je?
Nou, ik vind, als ik nou, weet je wel, je kan over alles praten, maar bezing de liefde en geloof in de liefde. Zoals ik geloof in het goede van elke man die ik tegenkom. Ik geef je altijd het voordeel van de twijfel. When a man loves a woman.
When a man loves a woman, dat krijg je van Bette Midler en dat kregen we ook van Karin Bloemen. Dank je wel voor dit heel bijzondere gesprek. Alle info van de dingen die hier aan bod zijn gekomen kan je nalezen op onze website radio1.be. Zit je met vragen, dan kan je terecht op 1712 of op 106 natuurlijk van Teleonthaal. Doe dat zeker als dat nodig is. Volgende week, laatste touché.
Herbeluister touché via de podcast, Radio 1 app en radio1.be.